Er is ook een regering die nu op punt staat gevormd te worden. We hebben Dave Sinardet in de studio, nog 20 minuten. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Dus, het is natuurlijk wel een beetje overwacht. Ik hoorde u gisteren op Radio 1, dat hij zei dat 50-50 was. Hoe komt dat nu toch gelukt is?
Druk. Druk was duidelijk nodig, want dit akkoord had er natuurlijk veel eerder kunnen zijn, maar er was eigenlijk geen druk in dat formatieproces. Hè. En gisteren was die er dan wel, want Bart De Wever had nu echt wel duidelijk gemaakt dat hij geen verlenging meer zou vragen aan het paleis, dat het ofwel een akkoord was, ofwel toch wel het einde van Arizona, en dus een crisis. Ja, en dat heeft blijkbaar voor voldoende druk gezorgd achter de onderhandelingstafel om iedereen toch toe te staan om uiteindelijk akkoord te gaan met soms toch ook moeilijke maatregelen.
Druk door Bart De Wever of druk op Bart De Wever, want ik las nu toch, was bijvoorbeeld Knak, dat er toch wat kritiek kwam, dat er in 8 maanden niet veel bougeerde op De Wever, dat hij eigenlijk heel veel slack, om het in mooi Nederlands te zeggen, had gekregen. Dus druk op of druk door De Wever.
Er zijn toch wel wat vragen te stellen bij de onderhandelingsmethode van De Wever, maar goed, nu is dat akkoord er, dus dat gaat allemaal wel weer vergeten worden. Je kon je toch wel afvragen of hij het niet anders had kunnen aanpakken op een aantal punten. 8 maanden heeft die formatie geduurd, hè. Dat is de derde langste in de geschiedenis van België. Het is bovendien ook het op één na langste formateurschap, hè, dat van Bart De Wever. Elio Di Rupo is nog langer formateur geweest in aanloop naar de regering van 2011. Maar die moest ook een hele staatshervorming onderhandelen. Dat is ook in 2 fases dat die formateur is geweest. Bij Bart De Wever was het bijna 1 langgerekte periode. En het verschil met de vorige lange regeringsonderhandeling was dan weer dat er eigenlijk maar 1 formule is geprobeerd al die tijd. Het probleem 5 jaar geleden was dat men niet vooruit geraakte omdat sommigen de ene formule wilden, Vivaldi, en anderen de andere formule, PS-NVA. Nu was iedereen erover eens van Arizona is eigenlijk de enige werkbare methode of coalitie. En toch heeft het nog zo lang geduurd. Het was duidelijk waar de problemen zaten, maar er is pas heel laat echt onderhandeld over die socio-economische kern, de zogenaamde supernota. Ja, en ik denk, nu gaat natuurlijk iedereen dat weer vergeten, want er is nu een regering maar ik denk dat we toch eens echt fundamenteel moeten nadenken over hoe dat we dat formatieproces kunnen verbeteren en versnellen en daar echt druk in creëren. Ik ben zelf specialist in uitstelgedrag, ervaringsdeskundige. En ik herken dat dus. Wat er gisteren is. Nu is er trouwens nog altijd geen definitieve versie van het regeerakkoord. Dus dat is ook wel heel boeiend. Dus het is nu zaterdagmiddag. Binnen 5 uur moeten de leden van Vooruit stemmen over een regeerakkoord. Dat op dat moment misschien, het wordt heel spannend, nog altijd niet beschikbaar zal zijn. Dus we weten al dat ze het zullen goedkeuren. Dat weten we al, dat is zeker. Maar of het akkoord dat ze gaan goedkeuren ook al effectief beschikbaar is, dat is een beetje onduidelijk. En ik denk dan ook, de andere partijen die congresseren pas morgen.
Hoe weet je dat? Dat ze zullen goedkeuren?
Sinds Gent weten we natuurlijk niks meer zeker, maar Gent is toch ook een beetje een specifieke casus. Maar er is algemeen in de Belgische particratie een traditie dat de ledendemocratie er gewoon op neerkomt dat je, als uw voorzitter een akkoord heeft gemaakt, dat je dat gewoon gaat stemmen. Okay. Zeker het socialisme heeft altijd een heel centralistische traditie gehad, nog meer dan andere partijen of bewegingen. Tegelijkertijd, Rousseau is wel een beetje verzwakt natuurlijk, hè. Zeker sinds dat Gentse incident, dat is ongetwijfeld waar, maar ik denk toch niet dat het congres daar tegen gaat stemmen. Je moet ook weten, wie zit er op zo'n congres, hè. Dat zijn vaak ook wel mensen die afhankelijk zijn van de partij, soms zelfs financieel, hè, in die zin dat werknemers zijn. Het zijn vaak ook mensen die op de kabinetten zullen gaan werken als de partij effectief tot de regering toetreedt, dus die hebben ook wel een beetje een dubbel belang. Nu, ik zeg dat het is voor Vooruit, maar dat geldt ook voor de andere partijen. Ik wil je nu niet specifiek Vooruit viseren. De kans dat zoiets verworpen wordt is toch wel zeer klein. Bovendien heeft Vooruit het ook wel slim gespeeld de voorbije dagen. En ze kunnen nu toch, en ik zie dat de pers daar ook wel wat in meegaat, ze hebben toch wel wat binnengehaald. Tegenover de laatste.
Daar willen we het straks nog eigenlijk hier eerst de redenering afwerken, want dus de kritiek op De Wever die hebt nu weg, want er is een akkoord. Het andere punt dat weg hebt is uw voorstel, en daarover hadden we het, Dave, om als er 6 maanden niks bereikt is, om dan opnieuw verkiezingen te organiseren.
Ja. Ja, dat lijkt mij op lange termijn op lange termijn, liefst tegen de volgende regeringsvorming, binnen 4 jaar, zou dat toch wel een goed idee zijn, denk ik. Niet omdat die nieuwe verkiezingen op zichzelf een goed idee zijn, maar omdat dat een drukkingsmiddel zou moeten zijn om die partijen al sneller te bewegen tot wat ze nu uiteindelijk ook wel gedaan hebben.
En is daar reactie op gekomen? Ik heb je dat een aantal keer horen zeggen in de media, maar is daar enige reactie op gekomen?
Wel, die oefening... 5 jaar geleden, toen was het de tweede langste regeringsvorming aller tijden, en toen stond er in het regeerakkoord van Vivaldi dat toch wel een probleem was, die lange regeringsvormingen, en dat men ging zoeken naar mechanismen om dat te verbeteren. Uiteindelijk is ook eigenlijk de hele Kamercommissie Grondwet heeft ook ingestemd met die analyse van we hebben hier een probleem, we moeten daar iets aan doen. Toen zijn er onder meer hoorzittingen van experts georganiseerd, die mochten komen voorstellen doen. Ik was daar één van, dus ik heb toen een aantal voorstellen in die commissie samen met veel andere collega's naar voren gebracht. Maar uiteindelijk vonden de partijen geen consensus over wat de juiste methodes zouden zijn. Ja, en is dat een stille dood gestorven. En zaten we de voorbije 8 maanden weer terug in dezelfde situatie. Dus ik hoop dat die oefening hernomen wordt in de volgende legislatuur. Naar mijn weten staat er dit keer wel niets over in het regeerakkoord. Dus maar ik moet het nog in detail lezen. Dus dat is al niet zo'n goed teken. Maar ik hoop dat niet te min, los daarvan, die oefening toch terug opgestart.
Ja, wat we ons dan afvragen, dat natuurlijk ook een beetje de instemming of het meegaan van de politieke partijen in dat idee zal bepalen, is hoe het stemgedrag er nu uitziet. Want er worden heel veel polls en opiniepeilingen gedaan voor verkiezingen. Maar ik heb, misschien aan ons, we hebben eigenlijk niks gezien nu van wat zijn de kiesintenties op dit moment. Dus het geval waar we dus effectief na 6 of 8 maanden zouden een nieuwe verkiezing hebben.
Nee, er is natuurlijk een risico met dat systeem van nieuwe verkiezingen. Dat is inderdaad, als een partij ziet van wij staan wel heel goed in de peilingen, laat ons misschien die verkiezingen ook effectief uitlokken. Anderzijds kan je toch verwachten dat als partijen die rond een onderhandelingstafel zitten niet in slagen een regering te vormen, dat nu toch niet meteen de partijen gaan zijn die door de kiezer beloond gaan worden. En dat dan eerder de radicale antisysteempartijen daar profijt uit zouden kunnen halen. Dus je zou verwachten dat toch een afschrikwekkend middel is. Natuurlijk,
maar daar heeft men geen zicht op nu. Hè? Er is geen zicht op hoe dat die kiesintenties zijn, voor wat de polls waard zijn sowieso.
Op dit moment. Sowieso zeg ik altijd, peilingen creëren meer realiteiten dan ze reflecteren. We hebben dat opnieuw gezien met...
Maar die worden wel uitvoerig gedaan voor de verkiezingen, de aanloop naar de verkiezingen, maar nu...
Er is nog een peiling geweest, wanneer was het? In december, denk ik. Het laatste nieuws heeft er toen nog een gedaan. Waarbij de resultaten, denk ik, redelijk stabiel waren. Maar opnieuw, we kunnen daar nog lang over doorbomen, over peilingen. Daar zijn methodologisch heel wat problemen mee, met veel van die peilingen. En met de interpretatie zijn de problemen nog groter.
Ja. En dat was uw punt dus van de trofeeën van vooruit, eigenlijk inhoudelijk. Wat is het nu? Ik heb het hier... opnieuw, het gaat eigenlijk over de rol van de wever ook. Hij stelt het voor als een soort neutrale onderhandelaar eigenlijk tussen de partijen en de Boucher enerzijds en de socialisten anderzijds, die dan een buffet voorstelden waaruit de mensen konden kiezen. Hoe ziet u dat eigenlijk?
Wat de rol van de wever betreft, vind ik het toch ook wel heel interessant om nu te benadrukken dat we toch wel een historisch weekend beleven, hè, want we krijgen dus voor het eerst in de Belgische geschiedenis een Vlaams-nationalistische premier. Dat is een première voor België, maar ook een première voor het Vlaams-nationalisme. Wie had gedacht, 20 jaar geleden, toen Bart de Wever voorzitter werd van een kleine, separatistische, radicale Vlaams-nationalistische partij, dat die man 20 jaar later premier zou worden van een Belgische regering die eigenlijk nauwelijks stappen zet in de Vlaamse autonomie. Hè. Mag niet vergeten, waarom is de N-VA opgericht in 2001? Net omdat ze vonden dat de Volksunie niet radicaal genoeg was. Hè. De N-VA is een afsplitsing van de Volksunie. Die vonden, die Volksunie die geeft te veel toe op communautair vlak, die is niet radicaal genoeg niet meer, die accepteert te veel compromissen, die compromitteert zich met de Belgische bestuurscultuur. Ja, en dat is nu eigenlijk precies wat dat N-VA doet. Dus die N-VA van 2001 en ook van 2004, toen de Wever voorzitter ervan werd, die zou dit nooit hebben geaccepteerd.
Maar klopt die retoriek wel alsof N-VA een vooral Vlaamse nationalistische partij, ik zie ze toch vooral als een neoliberale, rechtsconservatieve partij? Ja, eerder dan een Vlaams Nationalistische Partij.
Dus inderdaad, daar ligt een groot stuk van de verklaring. Op die 20 jaar dat Bart De Wever voorzitter is van die partij, is die partij effectief grondig geëvolueerd naar een partij die inderdaad veel meer de nadruk legt op het rechtse, hè, socio-economisch, maar ook socio-cultureel. Hè, dus migratie, integratie, veiligheid. En ik denk dat de sterkte van De Wever is eigenlijk dat hij gerealiseerd heeft dat heel dat communautaire, die Vlaamse identiteit, natiecultuur, die staatshervorming, dat eigenlijk maar weinig Vlamingen echt interesseert. En dus hij heeft het discours veranderd, hè, van een klassiek nationalisme dat zegt van kijk, wij zijn een natie en daarom moeten wij autonomie hebben. Hè. Dat is het klassieke basisprincipe van de nationalistische ideologie. Wij zijn een natie en daarom hebben wij recht op autonomie en moeten ons zelf kunnen besturen. Dat discours is bij De Wever grotendeels verdwenen. En zij beginnen zeggen van nee, kijk, het echte probleem, of de echte reden waarom we autonomie moeten hebben, is om eindelijk de Vlamingen het rechtse beleid te kunnen geven waarvoor ze gestemd hebben. Want het probleem is dat in Wallonië iedereen links stemt. De Vlamingen willen minder belastingen, minder migratie, maar krijgen uiteindelijk meer belastingen en meer migratie, omdat we in dat Belgische karkan zitten opgesloten, waar we altijd naar de pijpen moeten dansen van de PS. Dat is eigenlijk het basisdiscours van De Wever geworden.
Maar die logica gaat dus niet meer opzeuren de vorige verkiezingen.
Wel ja, dus dat is het interessante, dat de Waalse kiezer eigenlijk heel dat verhaal toch wel naar de prullenmand heeft verwezen en het mogelijk heeft gemaakt om op Belgisch niveau zo'n rechtsverhaal te schrijven. Ja, in lijn met heel zijn argumentatie kan De Wever nu ook niet anders dan effectief premier worden van een coalitie die vooral op dat rechtse focust en die het Vlaams nationalistische achterwege laat. Helemaal nieuw is het niet, want eigenlijk hebben ze dat 10 jaar geleden met de regering Michel ook al gedaan.
En dan dus die trofee van Rousseau.
Ja.
Je relativeerde dat. Wat is er binnengehaald dan voor de socialisten? Want,
Wel, ja, als je het vergelijkt met de laatste versie van de supernota, hè, dus het laatste voorstel dat De Wever 2 weken geleden op tafel had gelegd, ja, dan kan je wel zeggen dat vooruit een aantal dingen heeft kunnen veranderen daaraan en dus een aantal zaken heeft binnengehaald. Maar dan mag je niet vergeten dat twee weken geleden er sprake eigenlijk was van een verrechtsing van die voorstellen. Hè. Dus die supernota van 2 weken geleden, die was eigenlijk op een aantal punten rechtser dan de vorige. Ja, die verrechtsing is er nu terug uitgehaald, maar dus in vergelijking met ja, wat, laten we zeggen, in het najaar op tafel lag, zie ik nu ook niet zo'n grote concessies die richting vooruit zijn gedaan. Die meerwaardebelasting op aandelen, die zit er nu wel degelijk in, maar daar is al langer sprake van. Die was in de laatste...
Gaat dat eigenlijk over veel geld? Dat is ook de vraag natuurlijk, want er is sprake van een paar tientallen miljarden en zo. Ja. Ja, zijn dat borrelnootjes of is dat effectief? Ik hoorde de man van het VBO zeggen van ik kan daar wel mee leven als langs de andere kant eigenlijk wel bijdragen. Ja. Als langs de andere kant er iets terugkomt. Dus het komt, ja, dat was de man van het VBO. Hè.
Ja, dus... Kijk, vooruit heeft gezegd van die sterkste schouders die moeten substantieel bijdragen. Hè? Want er wordt een grote budgettaire inspanning gedaan. De vraag is wie moet dat betalen. Vooruit zegt sterkste schouders. Sinds al een aantal maanden is afgesproken dat 11% van die bijdrage in de begroting effectief door de sterkste schouders zou geleverd worden. Ja, 11%. Is dat veel? Is dat weinig? Komt een beetje overeen met de verkiezingsscore van vooruit, zou je kunnen zeggen. Van, dit is een klein beetje minder, hangt vanaf of je het op Belgisch of op Vlaams niveau bekijkt. Dat is natuurlijk niet gigantisch veel, ook niet. Hè. Maar dan is het probleem, wat zit er nu eigenlijk binnen die 11%? Daar zit bijvoorbeeld ook een verhoogde strijd tegen de fiscale fraude in. Nu kan je je afvragen, van ja, de strijd tegen fiscale fraude, ja, is dat noodzakelijk een bijdrage van de sterkste schouders? Of is dat gewoon ja, een kwestie die van de wet te laten respecteren natuurlijk. Mm-hmm. Hè. En bovendien, ja, die verhoging van de strijd tegen fiscale fraude is ook echt een klassieker. Hè. Als men de begroting niet helemaal kan doen kloppen, dan zegt men van oké, we zullen dat nog even inschrijven en ervan uitgaan dat dat een hoop geld oplevert. En vaak is dat dan ook niet altijd zo. Hè. Dus dat is al twijfelachtig. Die meerwaardebelasting, ja, die treft voor een groot stuk wel de sterkste schouders, al hangt het ervan af hoe dat je die definieert. Hè. Dus er is een vrijstelling tot 10.000 euro winst uit aandelen. Goed, je kan zeggen vanaf dat je meer dan 10.000 euro winst per jaar uit aandelenverkoop haalt, dat je dan wel niet meer echt een kleinere belegger bent. hangt er ook weer vanaf, hè, want stel dat je vandaag aandelen koopt als uiteindelijk iemand die tot de lagere middenklasse behoort, omdat je spaarboekje niet veel opbrengt, en je houdt dat, die aandelen 20 jaar bij, en uiteindelijk heb je daar binnen 20 jaar dan misschien meer dan 10.000 euro winst op, ja, ben je dan noodzakelijk echt een grote speculatieve belegger. Enfin, ik kan daar eindeloos over discussiëren. Wat wel zo is, dus inderdaad, in de vorige nota was die meerwaardebelasting 5%, nu is die terug 10%, dus dat hebben ze terug binnengehaald. Maar, en dat vind ik toch ook belangrijk, de enige maatregel die zuiver de sterkste schouders raakte, dat is de fameuze effectentax, want die betaal je enkel als je meer dan 1 miljoen euro op een effectrekening hebt. En daarvan kan je nu toch wel zeggen dat dat niet over de modale Belg gaat. Daar was gezegd dat die van 0,15 naar 0,25 zou verhogen. Dat is er uiteindelijk uitgeschrapt.
Aha.
Dus, en daar, ja, daar focust Vooruit natuurlijk vandaag niet op.
Maar bovendien, als het echt over vermogens gaat, die hebben zelfs een geld niet zitten in effectentax. Een effectenrekening, Maar die hebben hun geld in niet gebeursgenoteerde zaken staan die niet op een effectenrekening staan.
Nee, inderdaad.
Ja, bovendien,
maar blijkbaar brengt die effectentax zelfs nu toch wel iets op, ondanks. Dus ja, er zijn blijkbaar toch wel mensen die wellicht dan zoveel geld hebben dat ze de rustige miljoen euro op die effectrekening kunnen laten staan.
Maar is het dan die tax die nu wel, die meerwaardebelasting, die 5% extra of die 10%, is dat dan, rekent men daar echt over heel veel geld? Want het gaat altijd over natuurlijk, je kunt er lang praten over iets.
Ja.
Als het 100 miljoen oplevert, is dat eigenlijk per jaar, is dat eigenlijk weinig. Hè?
Wel, de vraag is, maar dat kan ik nu nog niet zeggen, zoals ik al zei, het definitieve akkoord is eigenlijk nog niet beschikbaar. Ja. Dus wat er nu beschikbaar is een voorlopig akkoord, wat gisteravond is afgeklopt, maar er moeten nog amendementen aan gebeuren. En de definitieve begrotingstabellen zijn dus ook nog niet beschikbaar. Dus om te zien hoeveel geld men nu specifiek voor die meerwaardebelasting heeft gerekend, dat kunnen we nu eigenlijk nog niet doen. Volgens de nieuwe versie.
We hebben nog 3 minuten, dus ik zal even kijken. Ik had hier nog iets... wordt er eigenlijk, ik heb de nota half jaar geleden gelezen, die eerste versie of zo die gelekt is, maar is daar fundamenteel veel in veranderd? Dat vraag ik mij af in de afgelopen 6
maanden. In grote lijnen eigenlijk niet.
Bijvoorbeeld die terugverdieneffecten. Ik las dat al vroeger, dat was dan eerst 12 miljard of zo, en nu is dat 7 miljard, dat is toch wel belangrijk. Want zijn er ook veel extra uitgaven? Want die belastingsvermindering voor de hoogste inkomens, is dat nog altijd, zit dat nog altijd erin?
Er zijn inderdaad meer uitgaven voor defensie bijvoorbeeld, hè, in het kader van de internationale context, in het kader van de verwachtingen van de NAVO. Er wordt ook meer geïnvesteerd in veiligheid en justitie, dus daar moet je dan ook nog eens geld voor vinden inderdaad, hè, bovenop de besparingen die je moet doen. Maar in essentie is er ook er is inderdaad niet gigantisch veel veranderd sinds augustus. Dus wat de Wever zei, klopt wel. Al de ingrediënten liggen op tafel en er kan nog wel hier en daar wat gesleuteld worden. Bijvoorbeeld, er waren ook een aantal aanpassingen aan de index voorzien. En daarvan zegt Vooruit nu ook van, oké, die hebben we ook geschrapt. En dat klopt grotendeels. Er is nog een lichte aanpassing aan de index.
Maar de vader zei ook vanochtend kort, dus van de vader van VRT, zeggen, er is niks veranderd aan de index, maar dat klopt niet, want blijkbaar is de index voor de uitkeringen wel geschrapt.
Of ja, inderdaad. Dus daar is het. Ja.
Maar
het er wordt niks veranderd tegenover de huidige situatie. Of er wordt weinig veranderd tegenover de huidige situatie. Er wordt wel, dat wordt ook niet echt. Maar ik heb gezien dat er. Dus nu, als er een overschrijding is van de spilindex, zoals trouwens gisteren is vastgesteld, dan worden de ambtenarenlonen na 2 maanden al geïndexeerd. Nu zou dat pas na 3 maanden zijn. Ja. Dus er zit al nog een klein wijzigingetje in op dat punt, waardoor je als ambtenaar en ook als uitkeringstrekkers pas iets later je indexering krijgt. Maar de voorstellen die de voorbije weken op tafel lagen, gingen nog verder. En met name werd er ook een niet-indexering voor de komende 5 jaar van leeflonen en werklozen. Uitkering voorzien, dat is er ook uit. Ja.
Ik wil eindigen met de vraag, want we hadden vorige week ook over economie en belastingen en besparingen vooral. De punt was eigenlijk, als we het hebben over besparingen, federaal, dat is voor toch rotzooi met sociale zekerheid. En dan moet je eigenlijk, als je echt wil besparen, daarop besparen. Maar natuurlijk totaal tekort, kun je zeggen, is de som van alle overheden. En daarover wordt helemaal niet gesproken, over een soort herschikking van de, bijvoorbeeld moeten de Brusselaars of de Franstaligen of Wallonië of wat dan ook, of Vlaanderen zelfs meer besparen. Hoe zie je dat? En is dat mogelijk? Want dat is dan weer een staatshervorming of zo, of wat dan ook.
Dus een van de grote problemen als je nu federaal een gat in de begroting moet vullen, hè, wat het geval is, is dat je eigenlijk niet meer zo heel veel bevoegdheden hebt waarop dat je dat kan doen. Hè. Omdat men zes staatshervormingen al lang een hele hoop bevoegdheden heeft gesplitst en naar de regio's heeft gebracht, ja, is het pakket aan bevoegdheden federaal natuurlijk kleiner geworden en de mogelijkheden dat je kan besparen zijn is ook kleiner geworden. Want die sociale zekerheid, daar kan je al moeilijk aan raken. Of enfin, men doet het nu toch, hè, maar het is allemaal niet zo evident. Defensie, veiligheid, justitie wil men dan net meer investeren. Dus wat blijft er dan nog over? Ja, kleinere zaken, ontwikkelingssamenwerking, cultuurbeleid, wetenschapsbeleid, hè. En energie, mobiliteit, weet ik veel. Dus dat is gewoon moeilijker als je veel geld moet vinden als er niet meer veel is om op te besparen. Een van de problemen is natuurlijk, of een van de feiten is, dat Vlaanderen is eigenlijk het enige niveau dat nog wel redelijk wat geld heeft. Hè. En dat is dan ook ergens wel het rare. Hè. Vlaanderen kan ook de belastingen verlagen voor de Vlamingen, maar doet dat dan eigenlijk niet. En Vlaanderen zou ook, de Vlaamse regering dan, een begrotingsoverschot kunnen realiseren. Hè. Waardoor natuurlijk de gezamenlijke begrotingsoefening van alle overheden in België iets gemakkelijker zou worden en er federaal minder zou moeten bespaard worden. Hè. Want Europa kijkt, hè, als Europa onze begroting beoordeelt, hè, en ze kijken daar niet echt met veel enthousiasme naar natuurlijk deze dagen, ja, dat is niet alleen de federale begroting, dat is de optelsom van de zes begrotingen van de zes regeringen. Dus als er één wat beter zijn best zou doen, dan moet de andere misschien wat minder besparen. En dat ligt natuurlijk heel moeilijk, want dan zou de Vlaamse regering het de federale makkelijker gaan maken. Maar, ja, het zijn wel dezelfde partijen, dus ze zouden eigenlijk het gewoon zichzelf makkelijker maken. En twee, ja, als je op een niveau van de, waar toch vooral over Vlamingen gaat, de Vlaamse regering, als je daar wat meer bespaart, kan je het voor die Vlamingen federaal ook wel iets lichter maken. Moet je ook de Vlaamse pensioenen bijvoorbeeld misschien minder gaan afbouwen. Dus men zou dat, ja, inderdaad beter globaler bekijken. Misschien is er de komende jaren, omdat er nu overal dezelfde partijen aan de macht zitten, behalve in Brussel waar het nog onduidelijk is, zou men misschien makkelijker tot echte afspraken over die begrotingstrijkte kunnen komen, maar we zullen zien of
dat gaat. Frank Stalige kant is er weinig animo over. Door de tekort in de budgetten daar.
Ja, van Franstalige kant is echt een rampzalige budgettaire situatie. Ja. Dus daar is ook niet de mogelijkheid om meer overschotten te boeken.
Goed, Dave Sinardé, je moet er vandoor, meen ik begrepen hebben, spijtig inderdaad genoeg.
Maar we kunnen misschien een andere keer wat meer tijd nemen. Als ook wat meer weten uiteindelijk.
Ja. Oké, okay, goed. Dan contacteren we je opnieuw.
Maar het is goed dat we deze afspraak hebben uitgesteld. Want kijk, nu valt die net op een cruciaal moment. Ja, terwijl we de vorige weken alleen maar hadden kunnen speculeren.
Dat was de voorzienigheid. Dank u wel. Ja.